Gemeente, de kerkenraad hecht eraan om het afwijkende tijdstip van de dienst van volgende week zondagavond even onder uw aandacht te brengen. De dienst begint volgende week zondagavond om 6:30 en dan zal er om 8:02 stilte in acht worden gehouden vanwege de nationale dodenherdenking. Voorganger is dan dominee C.P. de Boer. Tot zover, verheft uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen de eredienst voortzetten door te zingen van de onvergelijkelijkheid van de Heer. Met Psalm 113, vers 1 en 3. Gijs, Heere, knechten, loof de Heere. Wie is gelijk aan onze Heere? In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna willen wij zingen, en wel van Psalm 99, het eerste en ook het zesde vers. Psalm 99, vers 1 en 6, na de geloofsbelijdenis: God de Heere regeert uit zijn heiligdom in een wolkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Daarna lezen wij het woord van God uit Jesaja 40 en Johannes 1. Spreken ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam, en het eeuwige leven. Amen. We lezen Gods woord uit Jesaja 40 vanaf vers 12 en dan Johannes 1 vers 14 tot en met 18. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zee tot boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ja, ze zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen ze verdorren, en een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij namen roept, door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan, Jacob, en spreekt u, Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en mat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. En dan uit Johannes 1, vers 14 tot en met 18. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezingen van Gods woord. Op deze en andere plaatsen van Gods woord is gegrond het catechetisch onderwijs, zoals we dat vinden in zondag 35 van onze Heidelbergse catechismus, ons leer- en troostboek. En we zijn toe dus aan de behandeling van het tweede gebod, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord: gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. En dan wordt gevraagd: wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan nog, mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen niet door stomme, dat is niet zeggende beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Laten wij bidden om de zegen van de Heere. Heere, u wilt op de goede wijze vereerd worden. En als u ons samenroept en samenbrengt in deze eredienst bidden we om uw Heilige Geest, opdat we u zullen aanbidden in geest en in waarheid. U heeft het zelf gezegd: bij wie zult u mij vergelijken? En we zingen ervan met uw eigen woord: wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij, die de overtreding voorbij gaat, die de zonde vergeeft, die heilig bent, verheven en nabij. Heere, schenk ons uw Heilige Geest in bidden, in luisteren, in zingen, in spreken, in het geven van de gaven, dat het waarlijk alles eredienst mag zijn. En dat er daarin ook verbondenheid mag zijn met de hemelse eredienst, waarin het zo zuiver is. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dan kunnen wij niet meer overeind blijven, Heere. Als u het huis vervult, dan buigen de knieën van ons hart zich. En dan gaan we ontzag krijgen voor u, maar ook liefde en vertrouwen en ook een klein begin op deze aarde van de nieuwe gehoorzaamheid. Maar wilt u dat doorwerken? Wilt u dat ook versterken? We belijden u eerlijk dat ook wij een beeldenstorm nodig hebben in onze hoofden, in onze harten. Want door onze zonde hebben wij niet meer het goede beeld van u. En maken ook wij in onze gedachten ons een beeld van u. Maar wilt u dat beeld zo vernieuwen, ook door de omgang met u in uw woord, dat het klopt en dat het niet alleen maar klopt in ons hoofd, in onze gedachten, maar dat het ook klopt in onze harten. En dat we ook weten in beginsel wie u bent. De levende God. De God met een hart. De God die spreekt, die herschept, die bekeert, die vernieuwt, die verheerlijkt. Heere, wilt u zo aan het woord komen in deze dienst, maar telkens als er gepreekt wordt, de levende verkondiging van uw woord, omdat uw woord het woord van het leven is en geen dode letter. O zegen de prediking van uw woord wereldwijd. Denk aan uw vervolgde kerk. Geeft u dat ze ook mogen merken dat u hen ziet, de verdrukking, in de vervolging, en dat de weg voor u niet is verborgen, maar dat u ook kracht wil geven om deze weg te gaan. Wilt u van vervolgers volgelingen maken door de kracht van uw opstanding, zoals u eens Saul van Tarsus stilzette. Zo bent u nog steeds dezelfde. Heere, wilt u het doen? We bidden om uw zegen voor de overheden. Geeft u uw wijsheid. We hebben het mogen zingen: u regeert. En dat belijden wij. En zo mocht Johannes op Patmos het ook belijden en beleven. Terwijl er ook anderen waren die aan de touwtjes leken te trekken. Maar Heere, u regeert. Wilt u harten van koningen en presidenten en dictators en anderen die verantwoordelijkheid dragen ombuigen tot wat u wilt? En mag het in uw gunst gebeuren dat harten worden omgebogen om het goede te zoeken voor u, voor uw koninkrijk en ook voor de onderdanen, dat er herderkoningen mogen zijn die niet zichzelf willen verrijken, maar die zich geven ook aan het ambt waartoe u roept. We bidden dat opnieuw voor onze koning. Mag hij het ook beleven bij de gratie Gods. We bidden opnieuw voor uw oude bondsvolk Israël. Mag ook dat volk het van u verwachten. Wees bij hen die u al mochten leren kennen en erkennen als Messias. Zegen hen in de situatie waarin ze geroepen zijn om te leven en om te dienen. Maar zegen ook de christenen, ook uit andere volken. Zegent u alles wat gedaan wordt om tot een politieke oplossing te komen. En tegelijk smeken we u. Wilt u verlossing doen komen boven ons bidden en denken? Want uw goedheid is zeer groot. En maakt u Israël, en maakt u de volken eromheen, en maakt u ook ons land en volk eens vrij van ongerechtigheden. Op u zijn onze ogen. Het loopt u niet uit de hand, maar we kunnen het bij tijden uitroepen. En u hoort ook al het kermen en zuchten in deze wereld. O God, wees nabij, de ziel die tot u zucht. Zegen dan ook het werk in de dienst van de barmhartigheid, maar zegen ook allen die opkomen voor recht en voor gerechtigheid. Wees bij de vele vluchtelingen, wees bij hen die honger lijden en dorst, die geen toegang hebben tot de nodige medische zorg, zegen wat voor hen gedaan wordt. Wees bij degene die de gevolgen meemaken van oorlogen, van natuurgeweld, als hulpverlening soms belemmerd wordt, Heere, ontferm u en laat hulp zijn weg mogen vinden en gezegend mogen worden. En laat uw barmhartigheid daarin mogen oplichten. We bidden om uw zegen voor de kerken ook in ons land. Geeft u als de God van de opwekking en herleving. Gezegend u de kerken van ons kerkverband. Wilt u voorzien, Heere, en wilt u leiden. Wilt u bekering schenken over de volle breedte. En wilt u reden uit uzelf nemen. En ons bewaren bij uw woord. En ons ook nog bewaren kon het zijn bij elkaar. Wij kunnen er een hard hoofd in hebben. Maar als we voor u de koning der koningen onze gebeden neerleggen, dan bent u veel groter dan wij zijn. En daar doen we een beroep op. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We bidden om wijsheid en zegen, ook voor de gemeente. U weet alles wat ook in de gemeente speelt, welke gedachten er zijn, welke ontwikkelingen, hoe dat ook beleefd wordt in de harten. We leggen het ook voor u neer. Wilt u voorop blijven gaan. Ook als wij geroepen worden om keuzes te maken in de situatie, wilt u dat toch zegenen door ons te leiden door uw woord en geest, opdat hoe de weg ook is, dat het gezegend mag worden binnen de gemeente en buiten de gemeente, en dat uiteindelijk de vrucht naar boven mag gaan tot uw eer. Heere, u bent nog niet klaar met uw werk. En u bent de God ook van de zending. U zond uw Zoon. U zond uw Geest. U zendt uw gemeente in deze wereld. Op allerlei plaatsen. De ene zending is voor ons bijzonderder dan de andere voor het oog. Maar doe ons ook beseffen wat het betekent als we heen gezonden worden onder uw zegen, om tot zegen te zijn. Wilt u in alle dagelijkse dingen nabij zijn, U weet wie er geroepen worden tot werk. U weet wie het arbeidsproces achter zich hebben liggen. Maar geeft u de genade om u te dienen in de dingen waartoe u roept. Zegent u hen die vakantie hebben, jongeren, ouderen. Geeft u ook weer nieuwe krachten en toerusting. Bewaart u op alle wegen. Houdt uw vleugels uitgebreid over de gemeente. Zegen ons zoals we hier bijeen zijn. Zegen anderen die met ons zijn verbonden. Zegent u de plaatselijke kerken. Wilt u onze zonden vergeven. En wilt u zelf in ons midden zijn. In het gewaad van uw woord. En door de kracht van uw geest. Tronen op de lofzangen. En deze dienst eeuwigheidswaarde doen hebben. Een ontmoeting met u schenken. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen. En wel uit Psalm 106, vers 11, 12 en 13. Na de preek zingen we uit het gebed des Heren, het tweede vers: geheiligd worden uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeldenis blijk. Omdat wij geen beeld van God mogen maken, maar wel geroepen worden om beeld van God te zijn. Geliefde gemeente, het is een bijzonder gebod. Het tweede gebod. Het eerste gebod zegt: wie gediend moet worden en mag worden, God, de Heere, en geen namaakgoden, geen afgoden. En dat is ook het verlangen van het nieuwe hart, om te leven uit Gods beloften en naar zijn geboden tot zijn eer, in een leven van eredienst in de kerk en op het werk en in alle aspecten van het leven de Heere bedoelen. Maar dan gaat het in het tweede gebod ook over hoe de Heere gediend wil worden. Niet op onze manier, niet eigenwillig, maar zoals Hij het wil. En dat heeft ook alles te maken met hoe Hij is. De levende God, de sprekende God, die zich helemaal heeft uitgesproken in zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, in wie Hij het verlossende woord spreekt. En dat staat midden in een beeldcultuur, ook vandaag. En de afgelopen week hebben we iets kunnen zien van hoe de beeldcultuur in Rome ook zichtbaar is geworden in de Romeinse kerk. En voor Goede Vrijdag, rondom de Passion, is geprobeerd om het lijden en de weg van Christus zichtbaar te maken. En we horen soms van moslims die een droom ontvangen of die geraakt worden door een film over de Heer Jezus. En dan toch het tweede gebod. De levende verkondiging van zijn woord is het middel waaraan de Heere ons bindt. Want het geloof is uit het gehoor en Hij is de sprekende God. Ja, Hij kan ook met een kromme stok een rechte slag slaan. En Hij heeft ook allerlei methoden om mensen aan te spreken in hun leefwereld. De wijzen uit het oosten, ja, ze werden door de Heere ook via de sterren geleid, via het licht der natuur, geleid tot het licht van de Schrift. En de Heilige Geest gebruikte het om tot Christus te brengen. Maar als het gaat om de geopenbaarde wil van de Heer, hebben we goed te luisteren naar hoe Hij het ook in het tweede gebod bekend maakt. Wie is de Heer? Hoe is de Heer? En het gaat niet alleen maar om methodes en om ons heen te kijken. Maar het gaat ook om in ons eigen hart te kijken. Want daar hebben we ook een beeldenstorm nodig. En is het nodig dat de Heere zelf, Hij die ons schiep naar zijn beeld en gelijkenis, in ware kennis van Hem, dat Hij die kennis van Hem ook weer teruggeeft en vernieuwt en uitwerkt. Je zou een heel woordweb kunnen maken. Als het gaat om de eigenschappen van God, hoe is de Heer? En we zouden dat langsgaan in de gemeente en de een zou zeggen, de Heer is heilig. En laten we dat vooral blijven benadrukken. En een ander zal zeggen, ja, de Heer is rechtvaardig. En een derde zal zeggen, vergeet niet dat Hij barmhartig is. En een vierde zegt, Hij is trouw. En een ander zegt, Hij is almachtig. En de een zegt, ik denk bij de Heer aan mijn schepper. En de ander denkt aan zijn of haar onderhouder. En een volgende aan de wetgever. En een ander aan de rechter. En een ander aan de verlosser. En een nog een ander aan een bruidegom. En het is allemaal tegelijk waar. Maar hoe leren we de Heer dan kennen? En hoe zullen we hem dieper kennen en vollediger kennen, als ik dat zo zeggen mag? Vanuit zijn woord. Niet om vanuit ons denken, gedachten te vormen. De Heer zal wel zo zijn. De Heer zal wel zo zijn. Dan maken wij een beeld van hem. Dan creëren wij hem, terwijl hij ons heeft gecreëerd. En als het goed is ook recreëert, herschept en vernieuwt. Hoe kunnen we hem kennen? Vanuit zijn woord en door zijn geest. En hoe wil hij dan gediend worden? In geest en waarheid. Geestelijk dienen van God. Want hij is onvergelijkelijk. Hij is wijs en hij maakt zichzelf zichtbaar. Geen gesneden beeld, Israël. En het wordt tegen Israël gezegd vanaf de Sinaï, in het wereldbeeld dat de mensen in die tijd hebben, van wat boven in de hemel is, de vogels, nog van wat onder op de aarde is, een stierkalf, nog wat in de wateren onder de aarde is, de vissen. Ja, zo was het wereldbeeld. En zo ervaren wij het op een bepaalde manier ook. Al weten we dat het wetenschappelijk anders is. Maar ook wij spreken nog over de zon die opgaat en de zon die ondergaat. En dat staat midden in de wereld van toen. Dat maakt Israël uniek. Want de God van Israël is uniek. Ja, in Egypte hebben ze godenbeelden. En als Israël in Kanaan komt, hebben ze ook godenbeelden. Maar de Heer zegt, dat wil ik niet. Ik wil niet dat u mij vangt en denkt te kunnen vangen in een bepaald beeld. Want daar pas ik niet in. Ik ben met niets en niemand te vergelijken. En we weten dat het na de wetgeving van Exodus 20 al heel snel mis is gegaan. Het duurt zo lang. Dat vinden wij al snel als mensen. Het duurt zo lang. Dat verblijf van Mozes op de berg. En er komt onrust. En ja, waar is Mozes nou? En wat is er met hem gebeurd? En hoe moet het nou verder? En ze gaan bij Aaron vragen om een beeld te maken. En Aaron bezwijkt voor de druk van het volk. Hij heeft gedacht, dat hebben ze er nooit voor over, al die gouden sieraden en oorringen en armbanden en noem het allemaal maar op. Maar ze hebben het er wel voor over. Want ze hebben graag een God over wie ze controle hebben. Die ze zien. En die ze kunnen manipuleren. En ze hebben op dat moment misschien niet eens in de gaten waar ze mee bezig zijn. Zoals wij het ook niet altijd in de gaten hebben als we zondigen. Maar de Heere, hij wordt naar beneden gehaald. Zie uw goden, o Israël. En ze staan te dansen en te springen rondom het gouden kalf. Nu weten we tenminste dat de Heere bij ons is, want nu zien we het. In plaats van dat ze leven vanuit het geloof. In de ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Mijn naam is ik ben erbij. En hij wordt naar beneden gehaald. En hij die verheven en nabij is, wordt miskend. En ze willen over hem beschikken, terwijl hij beschikt over hen. En ze begrijpen het niet. En ze kunnen het niet plaatsen. En wij van huis uit ook niet, dat het juist de goedheid van de Heere is dat hij zich niet laat zien. En wel van zich laat horen. Toen sprak God. De God van het verbond. Die eerder door zijn woord hemel en aarde schiep. En God zei, er zij licht. Hij spreekt, ik ben de Heere uw God. En hij roept zijn naam uit voor het volk. Nee, Mozes, niemand kan mij zien en leven. Maar ik ga voorbij en ik zal zelf uitroepen wie ik ben. Opdat u het goede beeld van mij hebt. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En als de Heer zo zijn naam uitroept, dan haast Mozes zich en knielt ter aarde en buigt zich neer. De Heere roept zijn naam uit, maakt zijn deugden, zijn eigenschappen, zijn karakter bekend. En alleen dit woord van hem maakt al duidelijk dat hij niet in een beeld te vangen is. Misschien is het te vergelijken met het licht dat wij via een prisma kunnen breken en dat we dan al die kleuren gaan zien, maar het is niet in één beeld te vatten. De Heere bewoont een ontoegankelijk licht. Maar de verleiding ligt zo op de loer voor ons mensen, voor Israël toen en voor ons nu, dat we zo graag iets in handen willen hebben. In plaats van te vertrouwen dat alles in zijn handen ligt. We zien het als we de geschiedenis van Israël doorgaan. Daar komen Hofni en Pinhas aangerend met de ark. En dan gaat Israël juichen. Nu is de Heere bij ons. Nu gaan we het winnen van de Filistijnen. Als de ark maar bij ons is. Alsof de Heere automatisch aanwezig is. Ja, hij is de God die bij Israël tussen Gerubs woont. Maar niet op een manier dat mensen over hem beschikken. En als Jerobeam denkt, het gaat niet goed in mijn rijk. Al die 10 stammen die blijven straks naar Jeruzalem gaan. Dan denkt hij, nou ja, dan zet ik wel stierkalveren neer in Dan en in Bethel. En zelfs met dingen die gebruikt zijn in de dienst van de Heere, de koperen slang, wordt afgoderij gepleegd. En met alles wat de Heer geschonken heeft in zijn goedheid, met de tempel in Jeruzalem nota bene, daar kan afgoderij mee worden gepleegd, daar kan vertrouwd op worden, terwijl het niet de basis van het vertrouwen mag zijn. De tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer zijn deze. Jeruzalem gaat nooit verloren. Het zal de Heer toch nooit laten gebeuren? Maar als er geen hart bij is dat de Heere vreest, is het niet aangenaam in zijn ogen. De Heere zegt het klip en klaar op zoveel plaatsen. Ik ben anders dan de afgoden. Waarmee wilt u mij vergelijken? En als we Jesaja 40 lezen, dan zegt de Heere: weet u niet? Hoort u niet? Hij is de levende die spreekt. En wij leven op de adem van zijn stem. We leven door het woord dat uit zijn mond uitgaat. Ja, u heeft zijn stem gehoord, Israël. Zo blikt Mozes terug als hij 120 jaar is en afscheid neemt van Israël. En u heeft gemerkt dat God met de mens spreekt en dat hij levend blijft, maar u zag geen gedaante. Zo is er maar één die spreekt en die daar in zijn hele hart legt. Oh ja, dat snappen ze niet rondom Israël. En de Romeinen die in 70 na Christus Jeruzalem veroverden en het heiligdom van Israël binnengingen, die kwamen daar in het heilige der heiligen en die wisten niet wat ze meemaakten. Helemaal geen godenbeeld. Aanbidden ze dan lucht? Nee, de God van Israël is niet te zien. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet is. Hij is een geest. En daarbij past aanbidden in geest en waarheid. Daarom mogen we hem ook niet afbeelden. Dat kan niet en dat mag niet. Nee, dat doen wij niet letterlijk. De Heere afbeelden. Er kan wel bijgeloof zijn dat we te veel geloof hechten aan een voorwerp. Iemand die misschien een kruisje aan een ketting of in een oor draagt. En dat ziet als een soort extra bescherming. Maar laten we een spa dieper gaan. Je kunt soms zo makkelijk denken in die kleine dingen, maar het zit bij ons ook zo diep ingeworteld. Want er is geen gebod dat we volmaakt houden. Wij kunnen ook een verkeerd beeld van de Heere hebben. Een eenzijdig beeld. Een incompleet beeld. Of misschien klopt het wel, kunnen we het wel netjes en dogmatisch juist opzeggen. Maar is in onze beleving de Heere nog een standbeeld? En is ons eigen hart ook nog dood? Voorbeelden daarvan? Nou, Psalm 50. De kinderen van het verbond. Ze leven in de zonde. En de Heere zegt: u meent dat ik ben als u. En andersom. Nee, zegt de Heere. Ik ben niet als u. Ik zal u straffen. Ik zal het ordentelijk voor ogen stellen. Moet je daar nou zo moeilijk over doen? Iedereen doet het toch? Nou, ik denk er anders over, zegt de Heer. Ik ben de heilige. Maar op de kant van de ballingschap, daar zitten ze door eigen schuld. Verdienen we nu eeuwige straf? Moeten we nu wanhopen aan God? Is er geen barmhartigheid? En dan laat de Heer de verkondigen in Jesaja 55. Mijn hoge wegen zijn hoger dan uw wegen. Mijn gedachten dan uw gedachten. Bij mij is toch vergeving, al zegt iemand misschien, is er voor mij wel vergeving. Ik ben veel heiliger en ik ben veel barmhartiger dan u in uw gedachten denkt. En dat is voor ons ook belangrijk, gemeente. Wat zegt de Heere van zichzelf? Wij vinden het al moeilijk, toch, als iemand geen goed beeld van ons heeft. Als er iets over u of jou gezegd wordt, waarvan je zegt, nou, daar herken ik me totaal niet in. Hoe denkt hij wel dat ik ben? Wat voor beeld heeft ze van mij? Laat ik het alsjeblieft zelf mogen zeggen en zelf mogen laten zien hoe ik ben. Hoeveel te meer is dat belangrijk als het gaat om het kennen van de Heer. Hoe dat dan werkt, tussen aanhalingstekens, nu door de Heer spreektijd te geven in ons leven. Door tijd met hem door te brengen, door te luisteren naar zijn stem en door ook het hele woord te lezen om de Heer uit te laten spreken. Biddend om de leiding van de Heilige Geest. We kunnen zo de plank misslaan. Die vrienden van Job krijgen het te horen. Gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. En als het om prediking gaat, zie hier is uw God, wordt gezegd tegen de steden van Juda. Dan zou er ook recht van God moeten worden gesproken. En in wat we zingen, iedere keer weer toetsen, is het naar het woord. Alleen naar het woord en ook naar het hele woord. Dat we recht doen aan God. Maar dat is ook belangrijk voor onze ziel, dat we geen onbekende God zullen ontmoeten, maar één die we kennen. Die een verterend vuur is en die heilige liefde is voor onszelf, voor onze kinderen, voor kinderen van de gemeente, voor mensen in onze omgeving. Want eigenwillige godsdienst trekt sporen. Slordigheid in de kerkgang. Slordigheid in bijbellezen. Slordigheid in gebed. Jerobeam maakt een keus. Dat is een kalverendienst. Maar telkens dat refrein die Israël zondigen deed. Nee, er waren er wel die de Heere bleven dienen naar zijn woord. Maar het heeft wel gevolgen. Nee, de Heer is niet oneerlijk. De kinderen van Korach deden niet mee in de opstand. En werden door de Heere gespaard. Maar het zet voor ons wel de vraag neer, en die legt de Heer ook aan ons hart. Welk godsbeeld geef ik door? En welk godsbeeld leef ik voor? Is de Heer alleen maar een strenge rechter die toornt? Is de Heer alleen maar de God die alles goed vindt en nooit toornt en toch genadig is? We hebben daarin zoveel reden om biddend te luisteren, om zo met de Heere te leven. En ook te vragen, maak ons uw beeld gelijk, opdat via ons u recht gekend wordt, ook door de nieuwe generaties. En dan blijft er een wonder, dan blijft er een mysterie. Zoals Augustinus al zei, als u het begrijpt, is het geen God. Wij begrijpen de Heer niet. Hij begrijpt ons wel. Hij is veel te groot. Hij is onvergelijkelijk. En hij is ook wijs. Dat is het tweede element wat naar voren komt in deze zondag. Wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Ook dat is in de kerkgeschiedenis een thema geweest. Wij vinden het heel gewoon dat wij naar school gaan en leren lezen en schrijven. Maar er zijn generaties geweest die dat nooit hebben geleerd. En er zijn nog steeds landen en gebieden waar het analfabetisme heel hoog is. En telkens was er ook in de geschiedenis van de kerk de discussie, ja, maar moeten we dan geen beelden hebben? En misschien ook wel iconen van heiligen? En misschien ook wel een reliquie? En kunnen we dan ook niet degene die er niet zoveel van weten helpen door door een aantal beelden neer te zetten en het evangelie uit te beelden. En toch heeft de kerk van de reformatie de kracht van het woord ontdekt. En kunnen wij in onze tijd niet te snel meegaan in een statement dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden? Ik weet ook wel dat je heel veel woorden kan gebruiken zonder iets te zeggen. Maar zoals we nou vanmorgen hoorden, Maria, je wordt bij je naam genoemd. Ja, iemand zei het pas nog tegen me. Als je de Passion gezien hebt, ja, dan zie je wat het de Heere gekost heeft. Maar zouden we buiten het woord om weet hebben van het zielenlijden van Christus? En zouden we buiten het woord om iets zinnigs kunnen zeggen over het nederdalen ter helle van onze zaligmaker? Hoe weten we dan waar hij doorheen is gegaan? Begrijp me niet verkeerd. Met alles wat gebruikt wordt in de dienst van de Heere om mensen bij het woord en bij Christus te brengen, kun je alleen maar blij zijn. En als je te midden van andersdenkende staat, kun je het gewicht heus wel eens voelen. Maar de apostel Paulus en anderen, ze hebben toch allemaal het woord gebracht. Het geloof is uit het gehoor. In Rome, daar was toch ook theater genoeg en dans en drama genoeg. Maar hoe zullen ze geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze geloven zonder de stem van de levende God te hebben gehoord? Die stem die hen tot aanzijn riep, die ook herschept. Het woord is levend en krachtig, geladen met opstandingskracht. En er is er één die niet wil dat het woord opengaat. Ik moet denken aan wat dominee C. Westerink een keer zei van wijde professor Kramer, de colleges, dat hij ook zei: mijn heren, blijf maar preken. Want al het andere kan de duivel beter. Het is wel dwaas, allereerst en allermeest de inhoud, maar ook de vorm. En toch, wij moeten niet wijzer zijn dan God, die spreekt en die zijn hart legt in zijn woord. Ja, de Heere geeft ook aanschouwelijk onderwijs. Hij houdt echt wel rekening met onze onbevattelijkheid en zwakheid. Hoe kan het steunend zijn en hoe kan het verduidelijkend zijn wat er gebeurt bij brood en beker? Wat er gebeurt in de heilige doop? Ik heb u bij uw naam geroepen. Ik wil u wassen en reinigen. Ik wil u meenemen in mijn dood en met mij doen opstaan in een nieuw leven. Maar niet wijzer zijn dan God. De Heere wil gediend worden op de manier die bij hem past. en geloven wij het, gemeente, dat de woorden van God woorden van eeuwig leven zijn. Geen dode letter. En daarin komt de Heere naar ons toe. Daarin overbrugt Hij de afstand. En daarin gebruikt Hij geen hemeltaal. Calvijn die het zegt, de Heere past zich aan ons aan. In zijn communicatie. Hij spreekt geen hemeltaal. Maar Hij is als een voedster die brabbeltaal gebruikt tegen een baby. Zoals een moeder of opa of oma die wel heel goed uit hun woorden kunnen komen, tegen zo'n kleintje zeggen dada. En allerlei andere woordjes uit de brabbeltaal gebruikt om maar contact te maken. Op dat niveau, zo wil de Heere menselijke taal gebruiken om zich als de schepper en verlosser kenbaar te maken. Want dat wil Hij, mensen onderwijzen, zichzelf bekend maken. Ja, door het woord, ook door aanschouwelijk onderwijs. En dan mogen er wel schepselen afgebeeld zijn, ook in het heiligdom. En dan is er ruimte voor christelijke kunst in de tabernakel en in de tempel. Maar de grondtrek van het geloof is luisteren naar Gods stem. Spreek, Heere, want uw dienaar luistert. En antwoorden in het gebed, in het lied, in het leven. De Heere is de levende. De Heere is de sprekende. Die afgoden die hebben wel een mond, maar ze spreken niet. Ziet u hoe neerbuigend goed de Heere is, dat Hij tot ons wil spreken. En Hij spreekt zich helemaal uit. En dat is de rijkdom van het Nieuwe Testament. In Exodus zegt de Heer tegen Mozes: mij kan niemand zien en leven. We lazen Johannes 1. We kunnen Johannes 14 er nog bij nemen. Toon ons de Vader en het is ons genoeg. Ben ik zo lange tijd met u geweest en hebt u mij niet gezien? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. God heeft zich helemaal bekend gemaakt. Hij is sprekend de Vader, de Heer Jezus Christus. En we hoeven niet achter Hem terug om kennis van God en goddelijke zaken te ontvangen. Hoort Hem. Wij weten ook niet hoe de Heer Jezus eruit gezien heeft. Ja, we kunnen ons een beeld vormen. En Hij heeft Joods vlees en bloed aangenomen. En Hij heeft ook als Jood geleefd. Maar de Heer heeft ervoor gekozen om in die tijd te komen. Het had ook gekund dat de Heer gekomen was, theoretisch dan, in de tijd dat er wel een foto van Hem gemaakt kon worden. En dan hadden we nu nog een foto van de Heer Jezus. Maar kennelijk is dat niet het belangrijkste. Het gaat om het kennen van Christus niet naar het vlees. Al zou je het meegemaakt hebben. Dan nog gaat het om het bewaren van zijn woord. En al leefden we in die tijd, dan nog is het nodig dat we door de geest zijn woorden gaan verstaan en indrinken en bewaren. Niet wijzer zijn dan God. Telkens klinkt het in de brieven van de verhoogde zaligmaker. Die oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. 7 keer. 1 en al oor. En ja, dan mogen we zeker ook denken aan dove broeders en zusters. En dan horen we daar ook van hoe de Heere wonderlijk ook hun hart kan bereiken. Maar de basis is toch, de grondtrek is toch Gods kerkwoord, luisterend zalig. En laten we daarom ook maar investeren in woordgerichtheid, ook als het soms als vreemd wordt beschouwd. De duivel wil het woord wegnemen. En er zijn zeker dingen bij in een relatie die meedoen. Je kunt een blik op de ander slaan. Je kunt iets geven en daarin je genegenheid uiten. Maar het diepste is toch wel het woord waarin het hart zich naar de ander uitspreekt. Het is zoeken, gemeente. Het is soms tasten. Maar wie iets van het geheim van het wonder kent, die wil toch niet meer zonder het woord. Die wil toch niet meer zonder het levende woord. Nee, we leven er niet mee zoals we ermee moeten leven. Maar het is toch een boek met iemand erin. De Heere komt toch als de leven in het gewaad van zijn woord. Zalig die niet gezien hebben en toch geloofd hebben. En geloven wordt wel aanschouwen voor de kerk. Maar hier leven bij het woord. En dan kan het toch gebeuren. Wat ook al kan gebeuren in menselijke communicatie. Als er briefcontact is met iemand met wie geestverwantschap wordt ervaren. De voorbeelden zijn er uit de geschiedenis. Mensen die elkaar nooit hebben ontmoet in levende lijven. Die toch een diepe band hebben gekregen. Nou, zo is het ook nog veel dieper met de Heere. Die gij niet gezien hebt, schrijft Petrus in 1 Petrus 1. En toch lief hebt. En hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verwachtende het einde van uw geloof, de zaligheid der zielen. En dan nog één element. De Heere maakt zich zichtbaar. Hij maakt zich zichtbaar in zijn Zoon, en dat stipte ik al aan, waarin hij onder ons gewoond heeft. Waarin hij onder ons getabernakeld heeft. En in de overgangstijd dan verschijnt hij en verdwijnt hij. Maar het is niet alleen maar in Christus dat hij zich zichtbaar heeft gemaakt. Die het beeld van God is. Het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Maar het is ook zo dat God zich in mensen zichtbaar gaat maken. Mensen die hij gaat vernieuwen. Mensen die vanuit de verdiensten van Christus aan het beeld van de Zoon gelijkvormig gemaakt worden. Die daarin een beetje op de Heere Jezus gaan lijken. Mensen die het zijn gaan zien. De heerlijkheid van God. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat is er dan zo heerlijk aan God? Dat hij, de God tegen wie wij gezondigd hebben, in zijn Zoon, zondaren met zich verzoend, vrede schenkt, vernieuwd door zijn geest, zegent met een echt geloof dat op hem gaat vertrouwen, zodat ze zijn naam gaan verheerlijken. Gaan hoog houden, in hem gaan rusten en roemen. Wie ik ben, ben ik door de genade van God. De Heere is goed, de Heere is trouw, de Heere is machtig. Wat de Heere uitroept aan zijn deugden en aan zijn daden, dat vindt weerklank en dat gaat zingen in het leven. Leven dat nog een leven is vol gebrokenheid en met wanklanken erbij. Maar er komt een loflied op de Heere en op zijn genade en op al zijn deugden. En dan gaat hij die gevallen beelddragers weer maken tot zijn beelddragers. Tot zijn ambassadeurs die hem gaan weerspiegelen. Dat is de ware versiering van de kerk. De Heere wil niet dat er hier allemaal levenloze beelden langs de muur staan. Maar de Heere, hij heeft ons geschapen naar zijn beeld. En wat is het dan heerlijk als er mensen in de kerk zijn die naar het beeld van God en naar het beeld van Christus vernieuwd worden, aan Christus gelijkvormig gemaakt worden, die het beseffen: mens bij de gratie van God te mogen zijn, om hem te mogen bedoelen, dat is de vrucht waar het woord gezegend wordt, het verzoenende en vernieuwende werk van God. Mensen die van zichzelf afwijzen en die de Heere aanprijzen, de Heere buiten hen, de Heere met hen, de Heere die door zijn geest in hen wil wonen, die daarin laten zien: alles is dienen van God. Hij dient ons opdat we hem zullen dienen. Eten en drinken, iets anders doen, doe het alles tot glorie van hem. Dan komen wij tot onze bestemming. Dan komt hij aan zijn eer. En ja, het is hier nog een leven door geloof. Vertrouwen op zijn woord. En als je niks ziet, zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Dat doet kracht. Het zit niet in allerlei toestanden waarin dan gemerkt kan worden dat God in het midden is. Apostel Paulus zegt: liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 in een vreemde taal. En als er dan iemand binnenloopt, en laat dat ook ons verlangen zijn, een kerk die wel open is, ook naar de buitenwereld, omdat de Heere zijn handen uitbreidt, om dan te mogen merken, ze zullen zien dat God in uw midden is. Dat is waar de Heere op uit is. Dat is waar de Heere in verheerlijkt wordt. Nee, niet wij zijn het middelpunt van de aarde. Het draait allemaal niet om ons. Wij mogen er zijn. De Heer heeft ons geschapen. En als we de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus, dan mogen we er eeuwig blijven in zijn gunst en barmhartigheid, om hem te bedoelen en te verheerlijken. Dat is een leven van eredienst. En telkens heb je onderwijs nodig. Voor je hart, voor je hoofd en voor je handel en wandel. Laten we ons gezeggen, gemeente. Laat het maar stormen. Misschien dacht u het allemaal te weten hoe de Heere was. Totdat u de Heere zelf ging ontmoeten. De gans andere, de heilige. Jesaja zei het in de ontmoeting met hem: wee mij, want ik verga. Het gericht van God gaat u dan doorleven. Kan ik wel bestaan? Maar dan te mogen merken: hij is de God die verzoent, die de lippen aanraakt met een kool van het altaar en die inschakelt in zijn dienst. Zie, hier ben ik. Zend mij heen. Zoals Maria Magdalena ging. Vanuit de ontmoeting. Ja, ik heb de Heere gezien. En dit heeft hij gezegd. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, we danken u dat u leeft en spreekt. En laat dat woord tot voordeel zijn en niet eens tot oordeel. We moeten ons hoofd buigen, maar u richt ons op. Geeft u dat we mogen merken dat deze dingen gebeuren door het wondere werk van uw geest met en door het woord. Zegen al het onderwijs waarin mensen onderwijs ontvangen om te lezen en om uw woord zo ook te kunnen lezen. Zegen dan ook de vertaling en de verbreiding van uw woord via de zending, maar ook in het leven van elke dag. Heere, maak ons levende brieven. Maak ons het vijfde evangelie. We bidden om uw zegen over uw woord in uw kerk. Een kerk die verdeeld is en verscheurd. Heere, zegen uw woord ook in de Roomse kerk. Woorden zijn ook weer gelezen, hebben geklonken met Pasen, bij de uitvaart. Geeft u dat het allemaal gezegend wordt. Uw woord zal nooit leeg terugkeren, maar doen wat u behaagt, voorspoedig zijn waartoe u het zendt. Heere, neemt u uw woord niet van ons weg. En neemt u de levende verkondiging van uw woord niet van ons weg. We hebben het zo nodig, Heere, ook op reis door dit leven, totdat geloven overgaat in aanschouwen. Heere, zegen zo uw woord en wilt u met ons blijven communiceren, ons doen leven in die gemeenschap met u voor uw Zoon Jezus Christus. We bidden, neem weg onze zonden. Zegen het goede en maakt u ons leven tot een leven van geestelijke eredienst, waarin hart, hoofd en handen ingeschakeld worden. Want u bent het zo waard. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen het laatste vers van de avondzang als slotzang. Ontvang de zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.